Het onderwerp voor vanavond is gehoorzaamheid. Nou, dat heeft voor mij al een behoorlijke lading. Want ik weet ook hoe ik ben. En het is niet altijd mijn sterkste punt. Maar waarschijnlijk is het bij u anders. Ik zal nog even uitleggen dat er geen geluidsversterking is, maar wel opname voor het internet. Dus het is een beetje een dilemma. Als je goed wilt horen, moet je thuis blijven. En als je het mee wil maken, moet je hier zijn. Als u met mij op wilt slaan, Lucas 9. En de centrale tekst voor vanavond is de tekst die we ook met elkaar behandeld hebben op de wijkcontactavond. En die tekst die kent u, als het goed is. Lucas 9 vers 23. Lucas 9 vers 23, daar staat het volgende. Het gaat over de Heere Jezus. En hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En boven dat gedeelte staat in mijn Bijbel aansporing tot zelfverloochening. Het is een moeilijk woord en het is ook moeilijk om te doen. Want zelfverloochening, daar zijn we ook niet zo goed in. Dus ik heb best wel een zwaar onderwerp. We hebben daar toen met elkaar over nagedacht en dat is nogal wat. Het gaat over jezelf wegcijferen en gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid is een deugd. En wie wil nou niet gehoorzaam zijn? Gehoorzaam willen we allemaal wel zijn en we worstelen er ook allemaal mee. En het begint al in de vroege kindertijd als we moeten leren om te horen, om te luisteren. Om te begrijpen en om te gehoorzamen. En zelfs van de Heere Jezus lezen we, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Gehoorzaamheid en gehoorzaam zijn kun je aan een opdracht. Een opdracht kun je hebben van binnenuit of van buitenaf. Een opdracht van buitenaf kan een commando zijn. Commando's worden gegeven in het leger. En commando's moeten kort zijn en duidelijk. Want in de strijd heb je geen tijd om met elkaar te discussiëren. Efeze 6, het bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting, begint ook met de woorden, met een commando. Stel je dan op. En dat geeft meteen aan dat je klaar moet zijn en op moet letten. Gehoorzaam kun je ook zijn van binnenuit. Het kan een voornemen zijn, of een belofte, een wilsbesluit. En bij Daniël lezen we over een hartsbesluit. Daniël 1, daar staat Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Een hartsbesluit. De tekst die wij gelezen hebben in Lucas 9, die staat niet op zichzelf. Maar in een context. Die tekst houdt verband met andere gebeurtenissen die hier beschreven zijn. En om die tekst goed te kunnen begrijpen, is de context belangrijk. Vaak is er voor de Heere Jezus een aanleiding om iets te zeggen of om een gelijkenis te vertellen. Als we het hoofdstuk 9 nog eens bekijken, dan zien we dat hoofdstuk 10 begint met de wonderbare spijziging. Ik zal het met u lezen. Dag Rob. We zijn bij Lucas 9, vers 10. Daar ben je weer bij. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden ze hem, dat is de Heere Jezus, alles wat ze gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok. Alleen met hen. Naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. En toen de menigte dat merkte, volgden ze hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. En ze aten en werden alle verzadigd. En wat ze over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. Als mensen worden genezen, of je krijgt te eten, dan is het niet zo moeilijk om te volgen. Soms is het meer achterna lopen dan volgen. Want als er niets meer te halen valt, haken ze af. De Heer Jezus die test zijn discipelen, zijn aanhangers, zijn leerlingen, zijn volgelingen. En hij maakt het heel persoonlijk en heel serieus. Als we dan verder lezen in hetzelfde hoofdstuk en komen bij vers 18, daar lezen we de belijdenis van Petrus. Het gebeurde, vers 18, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigten dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen dat een van de profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus, vaak de eerste die wat zegt, hij zegt Christus, de Christus van God. En de Heer Jezus die reageert daarop in vers 21. En hij sprak hen streng toe. Hij beval dat zij tegen niemand zeggen zouden, en hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Nou, als je het dan hebt over volgen, dan weet je wat je te wachten staat. En dan zijn we bij vers 23, bij onze tekst. Die tekst die luidt, ik zal hem nog eens lezen, hij zei tegen hen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden. De Heer Jezus heeft het over jezelf verloochenen. Jezelf achterstellen bij de Heer Jezus. Dan is er geen plaats meer voor eigen roem of hoogmoed. En straks maak ik het bruggetje naar ons jaarthema. Maar eerst blijven we nog even bij hoofdstuk 9, bij vers 28. Vers 28 is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Ik ga dat ook lezen met u. Vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam. En de berg opklom om te bidden. Het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Het gaat weer over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Vers 32. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Dus ze waakten niet met de Heere Jezus. Ze baden niet met de Heere Jezus. Ze vielen in slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Maar hij sliep wel. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1... voor Mozes 1 en voor Elia een. En dan staat er, hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij het zei, kwam er een wolk die hen overschaduwde. En ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Hij wou tentjes maken en dan komt er een grote tent van de Heere God zelf. En dan zijn ze bang. Er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden die dagen niemand iets van wat ze gezien hadden. Jezus neemt 3 van zijn discipelen mee om samen met hem te bidden, om hem te steunen. Maar ze bidden helemaal niet. Het komt er helemaal niet van. Terwijl de gedaante van de Heer Jezus voor hun ogen verandert en hij met Mozes en Elia spreekt over zijn aanstaand lijden, vallen ze in slaap. Misschien wel herkenbaar. Ik merk zelf wel eens dat ik ook als ik in gebed ben, zeker als het 's avonds laat is, dat ik mijn gebed niet bewust afmaak. Dus ik herken dit wel. Maar niet om trots op te zijn. Als ze wakker worden, zien ze de Heer Jezus en de 2 mannen die bij hem stonden in heerlijkheid. En Petrus wil dat vasthouden. Hij wil tentjes opzetten, die hij waarschijnlijk niet bij zich heeft. Hij weet niet wat hij zegt, want Jezus vroeg hem alleen maar om te waken en te bidden. Meer niet. Petrus schrijft later in zijn brief, wees nuchter en waakzaam. Het valt mij op in de brieven van Petrus, dat hij van heel veel dingen die hem te verwijten waren, ook heel veel heeft geleerd. En dan komt er een wolk, die hen allemaal inpakt, als een grote tent en de stem van God, de Vader klinkt uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen bevond Jezus zich daar alleen. Matthäus schrijft, toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat is ook heel mooi, maar dat heeft een hele andere inhoud dan wat hier geschreven staat. En de uitleg die daarbij wordt gegeven, is dat we niet op iemand anders moeten zien dan de Heere Jezus. Maar zoals het hier beschreven is, staat Jezus helemaal alleen. Er helemaal alleen voor. Zoals hij alleen voor Pilatus stond, bijvoorbeeld. En voor het Sanhedrin. Helemaal alleen. Zo is het ook begonnen. Toen de Heer Jezus zich aanbood aan zijn vader. Psalm 40 schrijft daarover bijvoorbeeld. En daar staat, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Met die wet en met onze zonden is de Heer Jezus als zoon des mensen helemaal alleen naar het kruis gegaan. En de Hebreeën schrijver noemt dat ook in Hebreeën 10 vers 5 tot 9. U mag het opslaan als u wilt, anders lees ik het u voor. Hebreeën 10 vers 5. Hebreeën 10 vers 5 daar staat. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ook hier zien we dat de Heere Jezus er helemaal alleen voor staat. Ook na zijn eerste optreden zien we dat de tegenstander, de duivel, klaarstaat om hem ten val te brengen. De doop van de Heere Jezus in de Jordaan is het begin van zijn bediening, zijn opdracht. En God de Vader zegt ook daar, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En als teken daalt de Heilige Geest op de Heere Jezus neer. En dan lezen we dat de Heilige Geest de Heere Jezus naar de woestijn brengt om te worden verzocht door de duivel. De tegenstander, de verleider van het begin. En met hem, de duivel, is alle ellende begonnen. En dit is de eerste confrontatie in de woestijn. En hij probeert, en hier probeert de duivel 3 keer de Heere Jezus te laten struikelen. Door hem te verleiden. Hij biedt hem prachtige dingen aan. Zodat hij niet hoeft te lijden. Nu niet. En uiteindelijk ook niet. Brood tegen de honger. Een primaire levensbehoefte. De Heere Jezus wijst het af. Macht over de koninkrijken der aarde. Hoogmoed, aanzien. De Heere Jezus wijst het af. Zijn vader verzoeken, zodat hij niet hoeft te lijden. De Heere Jezus kiest voor het lijden. Hij biedt weerstand tegen de duivel. Door hem tegemoet te treden met het woord. Er staat geschreven, zegt hij, keer op keer. En dan weer die tekst uit Hebreeën 5 die we gelezen hebben. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Zelfs de Heere Jezus. Keer op keer probeert de duivel om Jezus ten val te brengen. En dat begint al bij de kindermoord in Bethlehem. Maar ook in Nazareth, als de Heere Jezus leert in de synagoge, wordt hij eruit gegooid en naar de afgrond gebracht om gestenigd te worden. Helemaal alleen. Maar hij loopt midden tussen hen door en ging weg. Want het was zijn tijd nog niet. En hij zou ook niet op die manier sterven. Dan zijn we bij ons jaarthema. Ik vind het een prachtig thema. Maar het is een heel diep thema met heel veel inhoud. Boven Filippenzen 2, laat maar eens pakken. Waarschijnlijk hebben we er nog wel een bladwijzer bij liggen. Daar staat boven bij mij oproep tot eensgezindheid en ootmoed. En de kerntekst, vers 2, gaat over dezelfde liefde, één van ziel en één van gevoelen. Filippenzen 2. Dezelfde liefde. Liefde is gericht op de ander. Gevonden? Wat staat er boven? Oké. Oproep tot eensgezindheid en ootmoed heb ik. Ja. Andere druk, denk ik. Liefde is gericht op de ander. Geen eigen belang, geen eigen dunk. Broederliefde en liefde jegens allen. Eén van ziel heeft betrekking op ons gevoel, op ons karakter, onze persoonlijkheid. Daar zijn we gekwetst of gestreeld. Daar zit ons ego en daar hebben we last van hoogmoed. En één van gevoelen. Dat is gericht op de ander en duidt op saamhorigheid. Maar we kunnen dat niet uit onszelf. Zo zijn we niet. En daarom volgen de versen 5 tot 11. En vooral het sprongetje van vers 4 naar 5, vers 5 is heel belangrijk. Nog even naar vers 3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Als je dit leest, dan zie je het karakter en de eigenschappen van de Heere Jezus naar voren komen. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En daar hebben we al iets van gelezen. Die gezindheid van Christus. Paulus zegt hier niet alleen dat we eensgezind moeten zijn. Je kunt in heel veel dingen eensgezind zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom Het gaat hier over niet onze, over onze mening, maar over onze houding. Over onze instelling. Over onze motivatie. En ook waar we mee vervuld zijn. We moeten eensgezind zijn in de gezindheid van Christus. En wat is dan die gezindheid van Christus? Van Christus Jezus. Dat staat in vers 6. Het gaat over de Heer Jezus die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij is immers God. Hij had recht op om God te zijn. Hij is God en volkomen God. In vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Hij koos er zelf vrijwillig voor om een slaaf te worden. Verder kun je niet zakken. Hij werd niet gedwongen. Hij werd vrijwillig aan de mensen gelijk. Is dat het uiterste van oogmoed, van ootmoed en van nederigheid? Nee. Hij gaat nog verder en nog dieper. In vers 8, daar staat het volgende. En in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Als God zijnde heeft hij zich vernederd en werd een mens. En als mens heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood des kruises, zegt de NBG-vertaling. Het lijkt twee keer hetzelfde te zijn, wat hier staat. Maar is dat zo? In Jesaja 9, ook een bekende tekst, wordt gesproken over een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En dan gaat het over het kind van Bethlehem. Een zoon is ons geboren. Een kind is ons geboren is het kind van Bethlehem. En de zoon is ons gegeven is de zoon des mensen die stierf aan het kruis. Het zijn twee verschillende betekenissen. En zo is het ook hier bij onze tekst. In de algemene uitleg wordt hier gemakkelijk overheen gelezen. Maar door het bekende gebed van de Heere Jezus in Gethsemane over de drinkbeker een andere betekenis krijgt. Alsof de Heere Jezus zijn vader bidt om niet naar Golgotha te hoeven gaan. Maar we zullen zien dat hij dat niet bidt. Als u opzoekt met mij Johannes 12, vers 23. Vers 20. Gaan we beginnen. Het gaat over Grieken die de Heer Jezus wel willen zien. Ze komen bij Filippus. En Filippus die gaat op zijn beurt naar de Heer Jezus. En dan vers 23. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijk zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Hier gaat het ook over het sterven van de Heer Jezus. Hij wijst vooruit. Wie zijn leven lief heeft, vers 25, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. En als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Het zijn dezelfde woorden. Maar hiertoe ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er komt weer een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte, dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Vers 30. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. En nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Elke keer wijst hij op zijn lijden en sterven aan het kruis. Er is geen blijk dat hij daar vanaf wil zien of zich daaraan wil onttrekken. En nu komen we bij Gethsemane, Lucas 22. Een bekend gedeelte, goed om dat erbij op te slaan. Lucas 22, vers 39. Lucas 22, vers 39. Lucas 22, vers 39, daar staat, en hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Met een nadruk op deze. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen, vond hen slapend, van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Hier zien we de Heer Jezus in een doodsstrijd. Het is een van de pogingen van de duivel om te voorkomen dat hij naar het kruis zal gaan. Maar hij vraagt om kracht om dat toch te kunnen volbrengen. De Hebreeën schrijver in Hebreeën 5 schrijft over dit gedeelte het volgende. Hebreeën 5 vers 7. Ik zal het lezen voor u, mag het ook opslaan. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, andere vertalingen zeggen het einde bereikt of het volbracht was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Als we dit lezen, dan zie je de bevestiging dat het gebed van de Heere Jezus in Gethsemane verhoord is. Dat hij daar weer kracht kreeg, omdat een engel hem kracht gaf. Ook in het Oude Testament kunnen we lezen over de strijd van de Heere Jezus in Gethsemane. Psalm 116 gaat daarover. Zoals Psalm 22 gaat over Golgotha, gaat Psalm 116 over Gethsemane. Ik kan dat nog wel lezen, de tijd hebben we nog net. Daar staat, banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige en ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. 116 vers 8. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers van de dood, gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Hij is niet gestruikeld, maar hij is gehoorzaam geweest tot de dood. En dan zien we na Gethsemane de gevangenen. De gevangenneming van de Heere Jezus. In Johannes 18. En daar staat het volgende. En dan sluiten we ook af. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat. Trof de dienaar van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van die dienaar was Malchus. Ik moet altijd goed zeggen. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En dat is de drinkbeker van Golgotha. Tot zover.